Johannes 17, vanaf vers 1. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw en het uwe is mijn en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Tot zover. We hebben al uitgebreid gezien in de voorgaande bijeenkomsten dat dit schriftgedeelte eigenlijk de climax is van deze 5 hoofdstukken, Johannes 13 tot en met 17. En dat niet alleen, want daarmee is het tegelijkertijd eigenlijk ook de climax van heel dit Bijbelboek. En het is ook de samenvatting daar eigenlijk van. Omdat nou eenmaal heel dit Bijbelboek, heel het Johannesevangelie, spreekt over, weliswaar in het algemeen, over de Heere Jezus Christus, die in de beginne bij God was en die als het woord van God verscheen in de wereld en vervolgens na gedane arbeid inderdaad weer verdween, in die zin dat hij terugkeerde tot degene die hem gezonden had. Maar meer in bijzonder spreekt het Johannesevangelie over de Heere Jezus Christus die mens werd en daarna uit de mensen genomen werd en gesteld werd bij God in de zaken die daar bij God voor de mens te doen zijn. En dat was Hebreeën 5. Hebreeën 5 vers 1, wat ik citeerde. En dat is de echte samenvatting van het Johannesevangelie, waarbij inderdaad de Heer Jezus mens werd, opdat hij als mens vervolgens zou kunnen gesteld worden tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En dat is precies wat we in Johannes 17 tegenkomen. Wij vinden daar in dit gebed van de Heer Jezus Christus en bovendien ook in de omstandigheden waaronder het wordt uitgesproken een verwijzing naar de toekomstige positie van Christus, namelijk de positie die hij zou innemen na zijn opstanding en hemelvaart, de positie namelijk als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En met nadruk dan ook nog de positie van Christus in onze tegenwoordige bedeling, want daar gaat het in het algemeen om. U zult in het Johannesevangelie vergeefs zoeken naar verwijzingen naar gebeurtenissen die plaatsvinden rond de wederkomst van Christus. Het gaat speciaal om onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer weliswaar door de wereld verworpen is, maar aan de andere kant de positie heeft ontvangen aan de rechterhand Gods, en waarbij bovendien degene die zijn woord bewaard hebben aan hem gegeven worden tot heerlijkheid van zowel hem als tot heerlijkheid van zijn hemelse Vader. En daarmee spreek ik dus over de gemeente. En dat is precies wat in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. Namelijk, er wordt aan de ene kant gesproken over God, de Vader in de hemel. Aan de andere kant de Zoon die naar de hemel zou terugkeren en daar zou delen in de heerlijkheid van de Vader. En vervolgens wordt er gesproken over degene die zijn woord bewaard hebben, Gods woord bewaard hebben en die door de Vader aan de Zoon gegeven worden en die door de Zoon ook inderdaad ten behoeve van de Vader bewaard worden. Dat ze ook bewaard worden ten behoeve van henzelf, dat zal wel, maar dat staat er niet eens in. Ik denk altijd, daar spreken anderen wel weer over. Maar goed. Ja, dat heb ik vanmorgen alweer gehoord. Dus nou, laat me zitten, hè. Dus ik ga terug naar dit schriftgedeelte. We hebben in ieder geval gezien dat dit hoofdstuk en dus dit gebed van de Heer Jezus direct gelezen wordt in samenhang met de voorgaande vier hoofdstukken. Want dat staat nog eenmaal in aanhef. Hè? Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide enzovoorts. Dat sluit dus aan bij wat hij eerder gesproken had in de voorgaande vier hoofdstukken in de opperzaal, verzameld met zijn discipelen. Dus daar ga ik verder niet meer op in. En verder wordt er gezegd dat hem macht gegeven is over alle vlees. Dat was vers 2. En dat komt overeen met zoveel andere uitspraken. In het bijzonder dan met die uit Matthäus. Namelijk die van dat de Heer zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Staat hier dus ook. Feitelijk, macht gegeven over alle vlees. Maar het komt natuurlijk ook overeen met de beschrijving van de Heer Jezus. Inderdaad, in de Hebreeënbrief, waar hij gezeten is op de allerhoogste troon, ver boven alle overheid en macht enzovoorts. Maar nou citeer ik niet eens uit Hebreeën, maar zelfs uit Efeze. Hè? Onder andere dan, want dat staat natuurlijk nog op vele andere plaatsen ook. Vervolgens wordt er gezegd dat hij vanuit die positie, dat is vers 2 van Johannes 17, dat hij vanuit die positie het eeuwig leven geeft aan allen die hem gegeven zijn. En in vers 3 staat dat natuurlijk ook, maar in bijzonder in vers 2, de tweede helft van vers 2. God heeft hem macht gegeven over alle vlees. En dan opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, hij het eeuwige leven geven, want dat is de gedachte. Hij geeft vanuit die positie aan de rechterhand Gods het eeuwige leven aan allen die aan hem gegeven worden. Of aan allen die door de Vader tot de Zoon getrokken worden. Dat is precies andersom gezegd, maar zo staat het enige hoofdstukken eerder in ditzelfde Johannes-evangelie. Hè? Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekt. Is precies hetzelfde. Dus niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem aan mij geeft. En degene die door de Vader aan de Zoon gegeven worden, ontvangen van de Zoon het eeuwig leven. Overigens, ik weet niet of ik dat vorige keer erbij gezegd heb, deze tweede helft van Johannes 17 vers 2 sluit natuurlijk aan bij vers 7 van hoofdstuk 16. Ik ben er nogal uitgebreid op ingegaan op dat vers in de tijd. Daar staat dat de Heer zegt, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. En ik heb toen al uitgelegd dat de Heer zou heen gaan, namelijk naar de hemel, naar de troon aan de rechterhand Gods, opdat hij vandaar, gebruikmakend van de macht die hem gegeven is, eeuwig leven, namelijk Heilige Geest, zou geven aan degene die in hem geloven. En ik heb er uitdrukkelijk op gewezen wat het vers niet betekent, vers 7 van Johannes 16. Het betekent niet dat wij alleen de Heilige Geest kunnen ontvangen zolang die Heer weg is en in de hemel is. Zo van, als hij straks wederkomt, dan kunnen de gelovigen de Geest niet meer ontvangen. Want dan is hij letterlijk bij hen, lichamelijk. Dat kan het niet betekenen, omdat het in strijd is met wat de schrift daar in het algemeen over zegt. Het betekent namelijk gewoon dat de Heer de Heilige Geest geeft, eeuwig leven geeft aan degene die in hem geloven. En de Heer doet dat op grond van zijn uitermate verhoging aan de rechterhand Gods. Op grond van dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is het feitelijk. Hè? Nou goed, of zullen we het anders zeggen, dat doet hij als de eersteling van een nieuwe schepping. Daarom geeft hij het leven van de nieuwe schepping aan degene die hem gegeven worden. Of hij doet het als de middelaar van het nieuwe verbond. En daarom geeft hij het beloofde leven van het nieuwe verbond aan degene die hem gegeven worden. En dus kun je zeggen, hij doet het in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is altijd hetzelfde. Hè? Goed. Nou, dan gaan we weer even verder om de draad op te nemen. Dat eeuwige leven, die Heilige Geest. Dat eeuwige leven ontvangen zij omdat zij God kennen, omdat ze zijn woord bewaard hebben. Dat is vers 3 waar dat staat. Dus het lijkt me een duidelijke zaak. Wanneer men hem kent en wanneer men zijn woord kent, daar deel aan heeft, betekent dat, daar gemeenschap mee heeft, dan ontvangt men daarmee inderdaad eeuwig leven van hem die op de troon in de hemel gezeten is. Wijs er maar op dat als dus de Heer niet verheerlijk gezeten is aan de rechterhand Gods, wij geen eeuwig leven kunnen ontvangen. Want de een vloeit uit de andere voort. Goed. En daarna hebben we stilgestaan bij vers 4, waar de Heer zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nou, en dus, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat was dus een werk tot verheerlijking van God. Wij denken dikwijls, het werk wat de Heer Jezus doet, was tot onze zaligheid. Dat mag dan zo wezen, ik ga er niet eens op in. Dat mag dan zo wezen, hier staat het niet. Hier staat wat anders. Hier staat, ik heb dat gedaan om u te verheerlijken. Dat werk, zegt hij, heb ik beëindigd. Het werk tot verheerlijking van u. En nadat hij dat beëindigd heeft, vraagt hij of hij zelf dan verheerlijkt mag worden. Ik moet daarbij denken aan woorden uit Jesaja, waarvan ik vrees dat ik ze zo gauw niet terug kan vinden. Maar ja, ik zal mijn best doen. Ik weet niet zo gauw waar ik zoeken moet, maar... Dat zijn uitspraken. Dat is Jesaja 49. Een schitterend schriftgedeelte. Het is alleen wat uitgebreid om er in het kort op in te gaan. Dat is wat lastig. Maar daar is de Heer Jezus aan het woord, de knecht des Heren, in vers 4. Die zegt, of die zeide... Jesaja 49 vers 4, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Daarbij zegt hij dus eerst, ik heb weliswaar gearbeid, maar het heeft niks opgebracht. Niettemin staat er dan gewisselijk, en dat woord niettemin zet ik er maar bij, u weet... Dat is het oude voegwoordenprobleem waar we elke week in verzeild raken. Hè? Gewisselijk, niettemin is gewisselijk mijn recht bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Als men in opdracht van een werkgever iets gedaan heeft, maar het heeft geen resultaat gehad, ontvangt men niettemin zijn loon. Want men heeft het werk wel goed gedaan, alleen heeft het tot niets geleid. Maar men heeft het werk gedaan en daarvoor ontvangt men loon. Er staat hier ook, mijn recht is bij de Heere en dus mijn werkloon, want dat is zijn recht, is bij mijn God. En dan nog een keer vers 5. En nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Dus als we vaststellen dat het werk van de Heere Jezus Christus tot doel had de verzameling van Jacob, dan wel het wederbrengen van Israël. En we gaan er maar vanuit dat dat hetzelfde is, hè, want dieper ga ik er nou toch maar niet op in. De terugverzameling van Israël. En uiteraard niet een terugverzameling als zodanig, want dan zou Theodor Herzl misschien dat werk voor een deel volbracht hebben. Huh? Nee, het gaat om de bekering van Israël, want daardoor zal het teruggebracht worden. Bovendien gaat het niet zozeer om teruggebracht worden naar het land in de eerste plaats, maar om teruggebracht worden naar de Heere. Bekeert u tot de Heere uw God. Dat is teruggebracht worden. Dat men dan ook teruggebracht wordt naar het land van de Heere hun God, en dus het land Israël, land Canaan of hoe het maar heten mag. Dat is een vanzelfsprekende zaak, denk ik altijd maar. Maar goed, er staat dat de Heere Jezus dus als opdracht had het wederbrengen, dan wel het verzamelen van Jacob, dan wel Israël. Maar dat is niet gelukt, hoewel het werk wat ervoor gedaan moest worden wel degelijk gedaan is. Nee, Israël zou toch verzameld worden onder het nieuwe verbond. Nou ja, dat is een ander hoofdstuk van Jesaja. Hè? Vooral de volgende trouwens nog. Maar goed, daar zullen we het dan ook maar niet over hebben. Maar dat nieuwe verbond is aangebroken, maar Israël laat zich nou eenmaal niet verzamelen, komt niet tot geloof enzovoorts. En dan zegt de Heer, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Als je namelijk het werk van de Heer ziet langs de aardse kant, en dat bedoel ik helemaal niet negatief, er is ook niks negatiefs aan. Maar als je ziet langs de aardse kant, dan moet gezegd worden dat dat werk tot op heden geen resultaat gehad heeft. Nochtans ontvangt de Heer Jezus Christus zijn recht, namelijk zijn werkloon, namelijk hij wordt verheerlijkt. Dat staat hier. En waaruit die verheerlijking bestaat, staat erachter. Vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden van in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Enzovoorts. Zodat hier gezegd wordt dat er nog wat anders als resultaat van het werk van de Heer Jezus Christus tot stand zou moeten komen. Namelijk niet alleen heil of zaligheid voor Israël, maar inderdaad voor de volkeren tot aan de einde der aarde, tot aan de heidenen. Ik denk dat het duidelijk is zo, en anders dan ga ik er toch niet verder op in, maar ik denk dat duidelijk is dat hierbij uitdrukkelijk gesproken wordt over de roeping van de gemeente in onze dagen. Het mag dan zo zijn dat de 12 stammen, de stammen van Jacob, inderdaad niet verzameld worden, maar neem niet weg dat er wel degelijk een volk voor zijn naam tot stand komt, een volk wat wel degelijk leeft onder de zegeningen van het nieuwe verbond enzovoorts. Een volk wat wel degelijk leeft onder het hoge priesterschap en dus de leiding van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. En dat is in de praktijk de verheerlijking van Christus. Althans, het is een belangrijk aspect van de verheerlijking van Christus. En die gedachte komt in Johannes 17 ook uitdrukkelijk naar voren. Namelijk de Heer Jezus bidt daar om verheerlijk te worden. Hij maakt aanspraak op heerlijkheid, ik zou bijna zeggen vreugde, die hem voorgesteld was. En die heerlijkheid die wordt dan ook inderdaad in het volgende resterende deel van Johannes 17 beschreven. Namelijk dat God aan hem gegeven heeft. En wat heeft hij aan hem gegeven? Wel, de gelovigen. Van onze dagen uiteraard. Dat is waar het om gaat. Het moet ook duidelijk zijn dat het schriftgedeelte Johannes 17 helemaal niet spreekt over de openbaring van het koninkrijk, niet over de wederkomst van Christus, niet over het duizendjarig rijk of het herstel van Israël of zo. Daar wijs ik maar op. Het gaat uitdrukkelijk, blijkbaar dan, om onze bedeling waarin de wereld blijft zoals die was, maar waarbij sommigen uit de wereld zijn woord bewaard hebben en dus door God aan de Zoon, tot heerlijkheid van de Zoon, gegeven worden. En die waarheid is natuurlijk eigenlijk een Paulinische waarheid, om het zo te zeggen. Ik bedoel dus, dat is een waarheid die we in de Paulinische brieven tegenkomen, waarbij de gemeente is tot heerlijkheid van Christus en tot vervulling of voltooiing van de Christus. Of nog anders gezegd, waarbij de gemeente beschreven wordt als het lichaam van Christus. Dat is trouwens ook Efeze 1, zal ik hem meteen maar even naastleggen dan voor het gemak. Want, ja, nou ik dat opsla, krijgen we natuurlijk er nog meer bij, hè? Zo gaat dat. Want in Efeze 1 staat in ieder geval in vers 11 dat wij een erfdeel geworden zijn. Wordt makkelijk verkeerd gelezen. Eenvoudig omdat wat er staat niet zo voor de hand liggend is. Daarom is men geneigd het anders te lezen dan het er staat. Er staat in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Er staat dus niet in hem in welke wij een erfdeel ontvangen hebben. Er staat er niet. Er staat in welke wij een erfdeel geworden zijn. Zo, wij zijn het erfdeel, zodat niet wij, maar iemand anders ons als erfdeel ontvangt. Dat is het. En hoe dat in elkaar steekt, wel, dat leest u inderdaad in Johannes 17. Wij zijn namelijk het erfdeel des Heren, om het zo te zeggen. De term van Petrus trouwens. Maar de gedachte is inderdaad dat wij als loon of als erfdeel gegeven worden aan Christus. In wie wij een erfdeel geworden zijn. En als erfdeel worden we gegeven aan hem. Dat is de gedachte. Wij die tevoren verordineerd waren. Nou, tot wat? Ik lees weer de vers 11. Hè? In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren. Tot wat? Dat staat lekker niet in dit vers. Maar tot wat waren wij tevoren verordineerd? Hè? Dat staat in vers 5, ja. Tot aanstelling als zonen. Abusievelijk, helaas abusievelijk vertaald met aanneming tot kinderen. Verschrikkelijke uitdrukking vind ik het. Hoe vaker ik hem tegenkom, hoe erger ik het vind. Maar goed. Dus nou, die ons tevoren geordineerd heeft, gepredestineerd, dat is de uitdrukking. Die ons tevoren geordineerd heeft tot aanstelling als zonen. Tot zoonstelling lees ik trouwens het liefst. He? En dat is ook wat in vers 11 naar voren komt. Wij zijn een erfdeel geworden. Het erfdeel van Christus zijn wij geworden. Wij die immers tevoren geordineerd waren tot zoonstelling. En de uitdrukking zoonstelling veronderstelt ook dat wij deel hebben aan Christus, deel hebben aan zijn wezen, aan zijn roeping, aan zijn erfenis en hoe dat allemaal maar heten mag. Omdat wij met hem tot zoon zijn of worden, eigenlijk worden, zullen worden, aangesteld in de toekomst. Het is moeilijk om het zo te zeggen, omdat het punt is dat Christus zelf al lang tot zoon is aangesteld, terwijl het wat ons betreft nog even zal duren. Maar het gaat er maar om dat wij inderdaad voor dat doel, tot dat doel, aan Christus gegeven zijn. Dat het zo is, dat blijkt ook uit een paar versen verderop, versen die ik uit het hoofd al even heb aangehaald. Daar staat namelijk dat wij zouden ontvangen de Heilige Geest, natuurlijk, was ook Johannes 17. Maar dat wij die zouden ontvangen, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, vers 17. Namelijk verlichte ogen uw verstands, dan wel verlichte ogen uw harten. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Wij zouden moeten weten niet welke de hoop is van onze roeping. Dat moet wel, maar dat staat hier niet. Dat we zouden weten welke de hoop is van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Maar wat is zijn erfenis? Dat is de gemeente. Dat is de gemeente, ja. Dat is die erfenis of het erfdeel uit vers 11. En we moeten dus weten welke de heerlijkheid is van de gemeente, maar er staat welke de heerlijkheid of de rijkdom zij de heerlijkheid is van zijn erfenis, want wij zijn zijn erfenis. Alles draait om hem. En door hem te kennen, leren wij vervolgens onszelf en onze eigen positie in Christus kennen. Maar het begint bij hem. Als je dat weglaat, dan kom je nooit tot kennis van wie je zelf geworden bent, of wat de gemeente voor een ding is, of wat dan ook. Het ligt allemaal vast in hem. En wij zijn als individueel, maar ook als gemeente, aan hem gegeven. Maar er staan een paar versen verder, dus ik ga me gewoon door. Er staat dus dat we zouden moeten weten welke de hoop zij van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Er staat ook bij wat het is, die erfenis. Er staat meteen achter. In de heiligen. En die heiligen, dat zijn de gelovigen van vandaag. Dat is namelijk de gemeente gewoon, hè? Staat er dus al bij. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Zijner kracht zij. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Dat zou je moeten leren. Maar er staat er ook achter. In welk verband? Namelijk, uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Want het is zijn kracht. En als we die kracht leren kennen, en dan is het volgende punt dat we moeten leren verstaan dat die kracht werkt aan, dan wel in ons. Dat is een kracht die als het ware op ons is losgelaten. Aan ons die geloven, en dat naar de werking der sterkte, niet van onze werken, maar naar de werking der sterkte van zijn macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En dan vind je een concreet voorbeeld, de concrete uitwerking van de uitnemende grootheid van zijn kracht. Want het is die kracht, die opstandingskracht van Christus, die net zo goed werkt in ons, in de heiligen, of aan ons die geloven, enzovoorts. En daarom staat er ook, het is die kracht waarmee hij Christus heeft opgewekt uit de dood en gezet tot zijn rechterhand. En dan krijgen we de kortsluiting langzamerhand weer met Johannes 17. Maar het is die kracht waarmee hij Christus gezet heeft aan zijn rechterhand, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat is zeker een kortsluiting met Johannes 17, vers 2. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Was dat, hè? En dan verder in Efeze 1. Heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der, dat betekent aan de, derde naamval, heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Dat wil zeggen, het is die uitermate verhoogde Christus die gegeven werd aan de gemeente tot hoofd. En alle dingen kun je het beste lezen als het geheel, want dat is het eigenlijk, hè? Het al. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd. Het hoofd van de gemeente is degene die aan de rechterhand Gods gezeten is, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Nou, dat is inderdaad het verhaal van Johannes 17. Christus verheerlijkt aan de rechterhand Gods, eersteling van de nieuwe schepping, bovendien de middelaar van het nieuwe verbond. En hij is gegeven aan de gemeente tot hoofd boven die gemeente. En voor de goede orde wordt het beeld zelfs verder doorgetrokken. Want hoofd betekent gewoon de leider, de eerste enzovoorts. Maar het beeld wordt doorgetrokken, geconcretiseerd min of meer. Want er staat de gemeente welke zijn lichaam is. Waarmee gezegd wordt dat de gemeente en Christus een eenheid vormen en niet een organisatorische eenheid, zoals we die bijvoorbeeld terugvinden in ieder geval in de Rooms-Katholieke Kerk, om dan maar een end van huis te blijven in dit geval. Maar niet een organisatorische eenheid, maar inderdaad een organische, een levende eenheid namelijk. Want het leven van het hoofd wordt vanuit het hoofd gegeven aan het lichaam. Dat is altijd zo. Vraag het maar aan de dokter of weet je veel aan wie. Maar dat is nu eenmaal zo. Maar dat is hier de gedachte ook. De gemeente welke zijn lichaam is. En dan staat er van die gemeente dat die gemeente als lichaam, behorend bij het hoofd, de vervulling is. De vervulling, de voltooiing, de volmaking, de vervulling is van Christus. Als je dat vers leest, vers 23... dan kan ik u adviseren om daarin eerst de langere uitdrukkingen te vervangen door een kortere, want dan wordt de zin wat makkelijker. Er staat namelijk de gemeente welke zijn lichaam is, comma, dat en mag je vergeten, mag je ook namelijk voor neerzetten of gewoon niks, hè. Welke zijn lichaam is, de gemeente namelijk, de vervulling en desgene die alles in allen vervult, is natuurlijk gewoon, betekent natuurlijk gewoon van Christus, want Christus is degene die alles in allen vervult, zodat je gewoon kunt lezen, de gemeente welke zijn lichaam is, namelijk de vervulling van Christus. Dan wel de voltooiing van Christus. Eventueel zelfs de uitbreiding van Christus, hoewel dat een wat lagere gedachte is, maar het is feitelijk zo dat dat men op grond van de oud-testamentische geschriften in het algemeen weliswaar verwacht de Christus, namelijk de zoon, de erfgenaam van David, de zoveelste generatie, onder de naam Jezus van Nazareth dus uiteindelijk. Maar neem niet weg dat achteraf zal blijken dat onder de Christus heel wat meer verstaan moet worden dan alleen Jezus van Nazareth. Want hij is het hoofd van het lichaam. De beloofde Christus is namelijk wel degelijk de gemeente. En dan bedoel ik uiteraard gemeente, in dit geval inclusief het hoofd. Al heb ik nou de dingen omgedraaid. Ik heb moeite om het zo te zeggen. Hè? Maar laten we zeggen, de Christus is de Christus inclusief zijn lichaam. En dus inclusief de gemeente. En als in de toekomst de Messias verschijnt aan Israël, zal dat niet alleen de Heer Jezus zijn, maar zal met Christus ook inderdaad de gemeente verschijnen. En bekendgemaakt worden.
Want de ongekende klimaat is dat. We zijn van kerst. Erfenis.
Ja.
Ja. Wij zijn de erfenis van Christus. En van de gemeente wordt gezegd dat wij erfgenaam van God zijn en nu erfgenaam
van
Christus.
Ja.
Dubbelzijdig.
Het gaat naar twee kanten, ja. Maar dat past uitstekend bovendien in de gedachtegang van het Johannes-evangelie. Want daarin worden alle dingen altijd van verschillende zijden belicht. Ook deze eenheid van vader, zoon en de gemeente. Heilige Geest had ik ook kunnen zeggen, maar die is wat ingewikkelder. Maar, hè, want wij hebben die geest ontvangen. Maar de vader, de zoon en de gemeente, dat is een eenheid vanwege die ene geest die in alle drie is overigens. Hè. Maar het wordt langs de andere kant beschreven. Wij zijn gegeven aan Christus en Christus is gegeven aan God. Of God heeft Christus gegeven en Christus is gegeven aan de gemeente. Dat kan het ook. kan inderdaad langs alle kanten. Nou, ik wilde maar laten zien dat deze gedachtegang in het Johannes-evangelie, in Johannes 17, wel degelijk Paulinisch is en dat het gemeentelijke waarheid bevat. Het spreekt over de eenheid van de Vader, de Zoon en degene die door de Vader aan de Zoon uit de wereld getrokken zijn en gegeven zijn aan de gemeente. Ik zeg nu, gegeven zijn aan Christus. En ik zeg nu uit de wereld, want dat is bovendien niet alleen hier aan de orde in Johannes 17, maar ook in Efeze 1, want daar stond weliswaar dat wij tevoren gepredestineerd zijn, of tevoren geordineerd zijn tot aanstelling als zonen, maar één vers eerder staat dat wij in Christus zijn uitverkoren uit de wereld. Niet alleen verkoren zijn, maar verkoren zijn uit de wereld. Dat betekent dat we daar ook daadwerkelijk uitgekozen zijn. Hè? Ik wijs er altijd maar op dat uitverkiezen niet hetzelfde is als kiezen. Kiezen doe je in gedachten. Uitkiezen is een concrete handeling. Men kiest eerst in gedachten en daarna concretiseert men die gedachten ook. Hè? Dat staat te ver bij me vandaan, want er staan er allemaal bekertjes daar op die tafel. Als ik er een kies, dan kan ik dat in gedachten doen. Hè? De tweede van links, de derde rij, enzovoorts. Maar als ik me uitkies, dan wil het zeggen dat ik hem ook grijp en ertussen uithaal. Deze heb ik gekozen. Nog, zo zijn wij gekozen, namelijk in Christus uitgekozen. En dus uit de wereld vanzelfsprekend, waar anders uit, ik zou het niet weten, hè? Dus gekozen uit de wereld. En in die uitverkoren positie zijn wij gepredestineerd, waarmee je maar weer ziet dat het de toekomst betreft, zijn wij gepredestineerd tot zoonstelling. Een zoonstelling samen met Christus. En in die situatie zijn wij inderdaad zijn erfdeel, wij zijn voor hem bestemd, we zullen namelijk aan hem deel hebben, enzovoorts. Betekent niet alleen dat we zijn bezit zijn, zijn eigendom, hoewel dat zo is. Maar het betekent veel meer dan dat. Het betekent dat we aan hem, aan zijn roeping, aan zijn kracht, aan zijn erfenis, aan zijn rijkdom, of hoe het maar heten mag, aan zijn heerlijkheid, moet ik eigenlijk zeggen, deel hebben. En in ieder geval zullen hebben. Maar vooruit. Laat ik het daarbij laten, want anders kom ik helemaal niet terug in Johannes 17. Ik ga dus terug naar Johannes 17, waar de Heer zegt in vers 5... Nu verheerlijk mij, Vader, nagedane arbeid van vers 4 dus, hè, verheerlijk mij, Vader, met de heerlijkheid die ik bij of met u had eer de wereld was. Dat bij, dat heb ik vorige keer al gezegd, hè, dat zou eigenlijk moeten zijn met naar tegenwoordige normen, maar het is eigenlijk een beetje onzinnig om het zo te zeggen, want bij of met betekent in het Nederlands ook gewoon hetzelfde, hè. En het kan alleen zijn dat we dat niet begrijpen, maar dan moet u dat maar leren, bij of met. Wie was dat vorige keer, zei iemand, wij zeggen wel eens, ik dacht bij mezelf, hè? En dat had dan weer moeten zijn, ik dacht in mezelf, of met mezelf, welk voorzetsel je daar maar gebruikt, maakt eigenlijk niet uit, hè? We zeggen dat het één is, en daar gaat het om, de Christus zal niet gezet worden bij de Vader of naast de Vader, hij is namelijk één met, ander woord hebben we niet, we hebben geen sterkere uitdrukking, één met de Vader. Dat staat hier. Verheerlijk mij, gij Vader, met of bij uzelf, met de heerlijkheid die ik met of bij u had, eer de wereld was. Daar zijn we uitgebreid op ingegaan. Dat betekent dat bij het ontstaan van deze wereld, ik zei niet schepping, ik zei bij het ontstaan van deze wereld in de zeven dagen van Genesis, dat daar sprake was van vernedering van de Heer Jezus Christus. Want daar werd inderdaad een wereld hersteld. Tot zekere hoogte, maar in ieder geval in de zonde, een wereld waarover de zonde heerste, in de macht van de zonde en het verderf. En het is zeker op zich genomen niet tot heerlijkheid van God, maar het had een bepaald doel. Maar niettemin, bij die gelegenheid werd de Heer al vernederd. Het was een vernedering die uiteindelijk meer letterlijk gestalte krijgt als de Heer inderdaad mens wordt. Huh? Geboren wordt als mens. En uit de mensen, maar niettemin, hij werd al vernederd bij het ontstaan van deze wereld, ontstaan van deze vernederde wereld. Maar nadat hij het verderf en de zonde overwonnen had, kon hij aanspraak maken natuurlijk op de heerlijkheid die hij had. En eigenlijk op meer dan dat, hè? Vanzelfsprekend. Niet alleen de heerlijkheid die hij had opgegeven, maar ook de heerlijkheid die hij door zijn werk tot stand gebracht had. Nou goed. Daarna vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Let op, er staat niet, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Je mag nooit bij die komma stoppen, want er staat hier niet. Het mag dan zo zijn dat de Heer Jezus Christus Gods naam gepredikt heeft aan de mensen. Dat zou waar zijn, maar nogmaals, dat staat hier niet. Er staat, ik heb uw naam bekendgemaakt, er staat, ik heb uw naam geopenbaard. Maar het openbare veronderstelt altijd openbare van verborgene dingen, want het is nou eenmaal de tegenstelling. En dat betekent dus dat verborgen dingen bekendgemaakt zijn geworden, geopenbaard zijn geworden. Maar verborgene dingen worden nooit bekendgemaakt aan mensen in het algemeen, maar worden alleen bekendgemaakt aan gelovigen. En in principe nog alleen aan gelovigen die het aangaat. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor alle nieuwtestamentische gelovigen tot op heden, want hen gaat het aan. Er staat dus dat hij verborgene dingen heeft openbaard aan degene die in hem geloven. Dan geef ik meteen toe dat dat een overstatement is. Dat wil zeggen dat hier wel erg sterk deze gedachte naar voren gebracht wordt. Maar het punt is natuurlijk dat in de voorgaande hoofdstukken de Heer bij diverse gelegenheden al gezegd heeft dat hij sprak over toekomstige dingen, over dingen die tot stand zouden komen na zijn opstanding uit de dood. Hoewel hij heeft dus die dingen bekendgemaakt, zij het dan op nog tamelijk bedekte wijze, maar toch zo duidelijk dat zij later, wanneer die dingen tot stand zouden komen door zijn opstanding in de hemelvaart, dat ze die zouden herkennen. En dus kan hij terecht zeggen, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ik kan moeilijk natuurlijk weer teruggrijpen op al die uitspraken die daaromtrent gedaan zijn. Maar de Heer zegt, ik heb er nou één. Ik blader even terug en dan vis ik er één tekst uit. Dus zomaar waar mijn oog op valt. Dat was Johannes 14, vers 29. Nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. En de gedachte is natuurlijk dat ze dan ook inderdaad niet alleen geloven in deze feiten, maar dat ze ook geloven in dat de Heer zelf daarover gesproken heeft. Het eigenaardige is dat de Paulinische waarheid, de verborgene dingen dus die via Paulus geopenbaard werden, dat we die achteraf terugvinden in de uitspraken en bovendien ook in de werken van de Heer Jezus en in het bijzonder in het Johannesevangelie. En dat is maar waar het om gaat. Hè. En in verband daarmee zegt hij dus, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ik zeg, in dat verband is het een overstatement. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat al wat de Heer hier zegt eigenlijk geplaatst zou moeten worden 3 dagen later. Nou ja, 4 dagen later vooruit, om het ruim te houden. Dat wil zeggen, het hoort eigenlijk niet thuis op dezezelfde dag, de avond van de 14e. De nacht van de 14e naar de 15e Nisan, zal ik maar zeggen. Maar het hoort eigenlijk thuis op de 17e Nisan. De dag waarop de Heer opstond uit de dood en inderdaad uitermate verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods. Spreekt dus over onze bedeling. En in onze bedeling is dit zeker van toepassing, dat de Heer heeft bekendgemaakt, zijn naam of Gods naam heeft bekendgemaakt aan de mensen die aan hem gegeven zijn uit de wereld. Even voor de goede orde, er staat, ik heb uw naam geopenbaard. Ik ben altijd geneigd voor naam in te vullen, werken, uw werken. Maar dat zit er net zo goed naast. Het punt is dat de naam is iemands reputatie. Het is de beschrijving compleet van wie iemand is. Een naam is niet maar een naam van een paar lettertjes voor het bevolkingsregister. Een naam is eigenlijk iemands complete biografie. En daarmee de beschrijving van iemands werken. Maar dat is uit onmacht dat het de beschrijving is van iemands werken, want eigenlijk is het de beschrijving van iemands wezen. En hoe beter de biografie, hoe beter de persoon zelf beschreven wordt. Hè? Ja, een biografie wordt geacht te zijn een levensbeschrijving. Ik geloof niet dat het een erg goede vertaling is van de term. Het is eigenlijk de beschrijving van iemands wezen. Van iemands leven, niet van iemands werken, maar van iemands leven, van wie iemand werkelijk is. Maar dat komt nog eenmaal tot uitdrukking in zijn werken. En als hij dus staat, ik heb uw naam geopenbaard, dan heeft dat de betekenis, ik heb uw werken geopenbaard, maar de hogere en betere betekenis is, ik heb uw wezen, en dus uw werken, geopenbaard. Dat is de gedachtegang, hè. Dus bij naam moet je iets heel breeds denken. De complete beschrijving van wie iemand is en dus ook van wat iemand doet. Nou goed, voor de goede orde, we waren toch even in Efeze 1. Ik ga er maar weer even naar terug, want dit ligt ook, dit vinden we ook terug in Efeze 1. Want wij lazen weliswaar in vers 11 dat wij in hem een erfdeel geworden zijn. Maar het voorgaande deeltje van Efeze 1, volgende punt denk ik altijd in Efeze 1, is het deel van vers 9 en 10. Waar staat dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen, het welk zijn wil namelijk, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. God heeft ons dat bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil. Nou, ik geloof dat het daar in Johannes 17, vers, wat was het, vers 6 ook over gaat. Ik heb uw naam geopenbaard, verondersteld dus, immers, dat die naam eerst verborgen was. En dus is de verborgenheid van Gods wezen aan ons bekendgemaakt. En hier staat in Efeze 1 dat aan ons bekendgemaakt is de verborgenheid van zijn wil. En dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar, want zijn wil is dat wat in hem is. Zijn wil, die later uiteraard, of die vervolgens uiteraard uitgevoerd wordt en omgezet wordt in werken. Maar dat woord wil, zijn wil, staat natuurlijk erg dicht bij zijn naam. Nog dichter dus dan de uitdrukking zijn werken. Zijn werken komen voort uit zijn wil en zijn wil komt voort uit zijn wezen. Samen heet het gewoon zijn naam. Dat hoort allemaal bij elkaar, hè, zijn geheel. Maar hier staat het dus ook, Efeze 1 vers 9, ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Wat was dat dan? Maar daar moet ik wel heel snel overheen. Wat is dan die verborgenheid van zijn wil? Nou, dat was om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En daaronder wordt in ieder geval vervat of gevat de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling der genade Gods. Want daar ligt de nadruk op uiteraard in dit vers. Want het tot één vergaderen wat op de aarde is, is niet eens de verborgenheid van zijn wil. Want dat is precies wat hij van oudsher, vanaf Genesis eigenlijk, al geopenbaard heeft. Maar wat niet geopenbaard was sinds Genesis, wel wat verborgen was sinds Genesis overigens, heel nadrukkelijk, was dat hij niet alleen wat op de aarde was, maar ook dat wat in de hemel was, zou vergaderen en tot één zou maken en zou brengen onder de heerschappij van Christus. En dat is dus de strekking van vers 10. De verborgenheid van zijn wil bestaat eruit dat hij niet alleen wat op de aarde is, maar ook dat wat in de hemel is, tot Christus zou brengen. En die uitdrukking, alles wat in de hemel is, dat heeft alles te maken met de roeping van de gemeente in onze dagen. Want de gemeente is een hemelsvolk. En het punt is dat er heel wat in de hemel is tot op heden, wat niet tot één vergaderd is en wat niet onderworpen is, althans niet gehoorzaam is aan Christus dan wel aan God. Maar dat zal uiteraard uit de hemel verwijderd worden, in de nabije toekomst overigens. En populair gezegd, de opengevallen plaatsen in de hemel, of eigenlijk moet ik het in het enkelvoud zeggen, de opengevallen plaats in de hemel zal min of meer worden ingenomen door de gemeente. Zodat de roeping van de gemeente alles van doen heeft met dat wat in de hemel is aan Christus zal worden onderworpen. Wat namelijk in de hemel is en aan Christus niet is onderworpen, wordt eruit gezet. En aan de andere kant worden anderen die wel aan Christus onderworpen zijn in de hemel gezet om min of meer die plaats in te nemen. Ik zeg min of meer, want het is natuurlijk niet helemaal precies hetzelfde. Maar in het algemeen komt het er wel op neer. Kortom, als in de toekomst Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden op de aarde, dan zal de gemeente van de aarde worden opgenomen en gezet worden in de hemel. Dat is de korte samenvatting ongeveer van Openbaring 12. Hè? Toch? De mannelijke zoon, de gemeente namelijk, wordt weggerukt op God en zijn troon. En van hem wordt gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik wijs hem erop dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, weliswaar volgens Psalm 2 van toepassing is op de mannelijke zoon. Maar volgens Openbaring 12 is die mannelijke zoon niet alleen de Heer Jezus, maar het is zelfs de gemeente. Zodat u ziet dat de aanstelling tot zoon niet alleen van toepassing was op Christus bij zijn opstanding en hemelvaart, maar dat het van toepassing zal zijn op de gemeente, waarin de gemeente wordt opgenomen ten hemel. En in hetzelfde schriftgedeelte in Openbaring 12 wordt vervolgens gesproken over de uitwerping van Satan en zijn engelen uit de hemel op de aarde. Met nogal destructieve gevolgen op de aarde. Maar goed, daar hebben we het verder niet over. Hè? Dus ik probeer me weer terug te gaan naar Johannes 17. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dat is een uitdrukking die overeenkomt met God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Om ook al wat in de hemel is en daarna al wat op de aarde is onder één hoofd te brengen. Leuk hè? Als ik het zo zeg, past het ook volkomen in het aard van het Johannes-evangelie. Want ik zei al, Johannes spreekt niet over alles, over dat al wat op de aarde is tot één vergaderd zal worden. Matthäus, Marcus en Lucas doen dat alle drie. Niet uitsluitend, maar zij doen dat. Maar in Johannes gaat het helemaal over dat wat in de hemel is, dat zal tot één vergaderd worden. Het heeft dus te maken met de openbaring van de verborgenheid van Gods wil. Maar het komt ook overeen met wat Paulus daarna zegt in bijvoorbeeld Efeze 3, want ik zit met mijn gedachten dan toch in Efeze. Je moet gehoord hebben van de bedeling der genade Gods. Nou, letterlijk staat er, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Maar dat betekent natuurlijk hetzelfde, je moet daarvan gehoord hebben. Nou, laat het er maar bij. Ik heb uw naam geopenbaard, niet aan de mensen, maar aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ik heb altijd het idee erbij dat wanneer we ons niet bewust zijn dat we uit de wereld gekozen en dus genomen zijn, dat we dan ook, als we dat niet bewust zijn, dat we dan ook niet in staat zijn om die verborgen naam en het verborgen werk van Christus te ontvangen of te begrijpen of daaraan deel te hebben. En dan zeg ik het bijna letterlijk met de woorden van 1 Korinthe 2, waar dat natuurlijk ook staat, hè, waar gewoon over de gelovige staat, de natuurlijke mens. Maar het is een gelovige, de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des Geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. En dus blijft hij altijd betrokken in aardse omstandigheden. Al bestaan die aardse omstandigheden dan ook zelfs uit de organisatie van de plaatselijke gemeente en het werk wat daarmee gepaard gaat. Maar niettemin aardse omstandigheden. Ja, dat is Korinthe. Zeker wel. Als wij niet beseffen dat wij uit de wereld genomen zijn en gegeven zijn aan Christus in de hemel, dan zullen wij die verborgen namen, het verborgen werk van Christus, ook inderdaad niet verstaan. Ik kan er talloze voorbeelden van geven, gewoon uit de praktijk. Maar het is een beetje gênant om dat te doen. En ook niet zo netjes, denk ik, om dat te doen. Hè? Nee, dan kun je het toch zelf allemaal bedenken, zo is het toch, hè? Goed, dus laat het er maar bij. Ik heb uw naam geopenbaard aan die mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. In het algemeen betekent dat aan de gelovigen, maar wat subtieler betekent het uiteraard alleen diegenen die dat ook weten, die zich dat bewust zijn, die ontvangen dat. Maar het is voor alle gelovigen bestemd uiteraard. Dan staat er, zij waren uw en gij hebt aan mij dezelfde gegeven. En dan staat erachter, en zij hebben uw woord bewaard. Vind ik altijd weer een leuke leesoefening. Want waarom heeft God die mensen aan de Heere Jezus gegeven? Je kunt ook zeggen, welke mensen heeft de Vader aan de Zoon gegeven? Kom zelf nu. Degene die zijn woord bewaard hebben. Waarom heeft hij ze aan de Heer Jezus gegeven? Omdat zij zijn woord bewaard hebben. En waarom geeft hij ze, omdat ze dat woord bewaard hebben, aan de Heer Jezus? Dat is hem, ja. Omdat hij het woord is. Johannes 1 vers 1. Degene die het woord Gods bewaard hebben, worden door God aan de Zoon gegeven, want de Zoon is het woord. En dat is een volstrekte logica. Niet in de stijl van Paulus, maar wel in de stijl van Johannes. Nou. Dus, zij waren van u en gij hebt ze aan mij gegeven, omdat zij mij bewaard hebben. Dat staat er niet, hoor. Dat staat omdat zij uw woord bewaard hebben. Maar hij had ook kunnen zeggen omdat ze mij bewaard hebben. Dat was natuurlijk ook zo. Ze waren hem trouw gebleven, ze waren hem gevolgd. Ook letterlijk was dat zo, enzovoorts. En dus worden ze op grond daarvan aan Christus gegeven. Zodat hier weer gezegd wordt, maar dan met heel andere woorden, dat de zaligheid is uit het geloof. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Maar dat was Romeinen 10 en gezegd op de methode van Paulus. Maar komt hetzelfde neer. Zoveel. Kijk, wanneer wij dat woord Gods ontvangen en bewaren, hebben we deel aan de Heere Jezus Christus. Maar ook, wat nauwkeuriger en subtieler, zover wij zijn woord bewaren, hebben wij, en dan praat ik over praktische dingen, hè, zover wij zijn woord bewaren, hebben wij aan hem deel. En andersom, om het dan heel negatief te zeggen, zover we zijn woord loslaten, laten we hem los. Dan zullen we aan hem geen deel hebben en het kan zelfs zover komen dat, hoewel wij wedergeboren zijn, Christus ons niet nut is. Term uit Galaten. Christus is u niet nut. Er wordt daar gezegd over degene die weliswaar gelovigen zijn, maar uit de wet willen leven in plaats van uit de genade. Christus is u niet nut. En Christus is degene die op de genadetroon zit enzovoorts. Maar Christus is u niet nut, in de praktijk niet. Zijn genadig, want degenen die onder de wet leven, die bidden voor van alles en nog wat aan de Heer. Maar de schrift zegt, Christus is u niet nut. Hij zal u niet helpen, betekent dat. U kunt alleen genade ontvangen. Genade, barmhartigheid en hulp. Hulp dus die bestaat uit genade en barmhartigheid. Ja, dat was Hebreeën 4. Nou goed. Gaan we terug naar Johannes 17. Zij waren van u en gij hebt ze aan mij gegeven, want ze hebben uw woord bewaard. De term spreekt trouwens ook weer over de drie die één zijn. Hè? De Vader geeft ze aan de Zoon, omdat zij het woord van de Vader, namelijk de Zoon, bewaard hebben en ze zijn dus één. En dan staat er vers 7. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Dat is ook een vers wat in de eerste plaats spreekt over de eenheid van Vader en Zoon. Alles wat gij mij gegeven hebt is van u. Dat onttrekt zich in onze normale logica, want wij zouden zeggen, alles wat gij mij gegeven hebt is sindsdien van mij. Want je hebt het mij gegeven, nou is het dus van mij. Daar heb je er niks meer over te zeggen. Nee, hier staat het anders. Alles wat gij mij gegeven hebt is van u. Het is namelijk één. En alle hoedanigheden van Christus zijn de hoedanigheden van God. Kortom, wat hebben zij bekend, vers 7? Nu hebben zij bekend dat. Nou, wat hebben zij bekend? Dat Vader en Zoon één zijn. Dan wel, natuurlijk, dat is het. Dan wel, ze hebben bekend dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God en dus God is. Niet de Zoon van David met een openbaar koninkrijk, maar de Zoon van God met een hemels koninkrijk. Of beter, niet de zoon van David met een aards koninkrijk. Of de zoon van Adam met een aards koninkrijk. Hoewel hij dat was, maar de zoon van God en dus met een hemels koninkrijk. Zij geloven dus in de Heer Jezus Christus als de zoon van God. En dat is duidelijke beschrijving van de tegenwoordige waarheid, om het met Petrus te zeggen. Omdat in de dagen voor de dood en opstanding van Christus men hooguit geloofde in dat de Heer Jezus Christus was de zoon van David en de zoon van Adam. Zo sterk zelfs dat toen Petrus het waagde om te zeggen, gij zijt de Christus de zoon van de levende God, in plaats van de zoon van Adam of van David. Dat toen Petrus zei, gij zijt Christus de zoon van de levende God, toen zei de Heer, sst, daar moet je niet over praten. Dat was namelijk helemaal niet aan de orde. Dat zou pas later komen. De zoon van de levende God. Wel, strikt genomen zou je dat ook pas worden door zijn aanstelling als zoon. En dat was pas bij zijn opstanding uit de dood. Bovendien, het was helemaal niet de bedoeling dat men zou prediken dat hij de zoon van God is. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat men in hem zou herkennen degene die in het Oude Testament was aangekondigd. Ging niet buiten de schrift om. We moesten in hem herkennen de in het Oude Testament aangekondigde Messias. Als we op grond daarvan zelf tot de conclusie komen dat hij de Zoon van God is, dan was dat uiteraard prima. De Heer corrigeerde Petrus ook niet. Hij zei, het is niet zo. Of dat moet je anders zien. Hij zegt, mond dicht, want je loopt een beetje vooruit. Ook daar was hij, Haantje de Voorst, de bekende Petrus dus, hè. Die altijd iets met een haan van doen heeft, maar dat even terzijde. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Maar het aardige is, u gaf die gelovigen aan mij. En alles wat de Vader aan mij, aan de Zoon gegeven heeft, is van de Vader. En dat alles wat gij mij gegeven hebt, daarvoor kun je eventueel dus invullen, de gemeente. Toch? Niet uitsluitend, maar daar gaat het hier wel over. En dus lees je, nu hebben zij bekend dat de gemeente van u is. Of nog anders, nu hebben zij bekend dat zij van u zijn. En dus het eigendom van God in de hemel. Je ziet wat een ontzettende rijkdom in zo'n klein versje, een korte zin eigenlijk vervat is. Hè? Vers 8, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. Dan gaan de woorden van de Vader via de Zoon naar de gemeente, in de praktijk dus, hè, naar gelovigen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. Wel, het ging erom dat het woord van God uitging en via de Zoon tot hen kwam. Maar ze hebben ook waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, zodat hier het woord en de Heer Jezus Christus dezelfde zijn in dit vers. Hè? Ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. En dan nog een keer met een andere klemtoon. Ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En dus dat de Heer uit God geboren is. Dat is een belangrijke waarheid, want er zijn legio mensen die weliswaar zeggen te geloven in de Bijbel, maar die dit niet geloven. Nee, die niet geloven dat de Heer Jezus Christus inderdaad van God gezonden was. Ik bedoel te zeggen, zij geloven niet in zijn, wat wij dan noemen, pre-existentie, zijn voorbestaan. Zonder T. Zijn voorbestaan, dat hij in de hemel was voordat hij mens werd. Waarschijnlijk gewoon omdat ze dat niet begrijpen. En aan de andere kant waarschijnlijk om daarmee de hoge rechten van de Heer te ondermijnen. Want er komt er natuurlijk op neer, als de Heer Jezus Christus niet van God is uitgegaan, kan hij onmogelijk die hoge rechten hebben die hij claimt te hebben. Want het zijn rechten die men heeft op grond van geboorte. En als hij niet uit God geboren is en door God verwekt is, is dat niet zijn. Ik zou bijna zeggen, als God niet zijn natuurlijke vader was, want dat bedoel ik te zeggen, dan is hij een mens als ieder ander. En dan kun je altijd nog zeggen, ja, God heeft hem weliswaar aangesteld, Jezus van Nazareth, maar waarom zou iemand anders niet in aanmerking kunnen komen? Hè? Kunnen we dat niet alsnog bespreken? Dat is hetzelfde als, God heeft Mozes en Aaron wel aangesteld, maar het is buiten ons omgedaan, dat is niet op democratische wijze gebeurd, dus laten we dat ter discussie stellen. Zo gebeurde het immers onder Israël in de tijd. En wat de Aaron betreft, hij bleek te zijn aangesteld wegens de kracht van onvergankelijk leven, uitgedrukt in zijn bloeiende staf. En dat is nou net waar het om gaat. De Heer Jezus Christus is aangesteld als de koning, Mozes, en als de hoge priester, Aaron, enzovoort, wegens de kracht van onvergankelijk leven. Een onvergankelijk leven wat gemanifesteerd werd bij zijn opstanding uit de dood, maar een onvergankelijk leven wat hij tevoren natuurlijk al had in de hemel. En dat is maar waar het om gaat, hè. Ja, en daar gaat het hier om. Ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid voor hen. Want zo moet ik het lezen. Ik bid voor hen. En ik bid niet voor de wereld. Het is ook eigenaardig dat erbij staat waar de Heer niet voor bidt. Men probeert ons wel eens wijs te maken dat je voor alles moet bidden, voor alles kunt bidden. Dat is een onbijbelse gedachte, hè. Men kan niet voor alles bidden. Nou ja, men kan het wel proberen te doen, maar God hoort toch niet. Dat vinden we in het Oude Testament. Ik verwijs altijd voor het gemak maar naar Jeremia, omdat het daar vele malen staat. Hè? Dat de Heer tot Jeremia zegt, bid niet voor dit volk. Bid niet voor dit volk, dit ongelovige volk. Want ik zal u niet horen, wordt meerdere malen herhaald. En zo is het hier ook. Ik bid niet voor de wereld. Waarom zou de Heer Jezus niet voor de wereld bidden, denkt u? Omdat God het niet hoort. Ik bid voor hen, voor degene die in mij geloven, die bekennen dat ik van u uitgegaan ben, voor degene die uw woord bewaard hebben, voor degene die het eeuwig leven hebben ontvangen. Dat is de gedachte. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij aan mij gegeven hebt, want zij zijn uw. Betekent in de praktijk dat in onze dagen Christus bidt voor de gemeente. Voor de gelovigen van vandaag. Waarom doet hij dat? Wel, omdat zij zijn eigenaardige positie innemen in de wereld. Niet van de wereld, zeggen we er altijd achteraan, hè. Omgeven door de wereld, terwijl ze in die wereld niet eens, helemaal zelfs niet, thuis horen. Omdat ze hemelsburgerschap hebben ontvangen. Ze bevinden zich in een bijzonder moeilijke situatie. Daarom bidt de Heer Jezus voor hen. In de praktijk betekent het dat de Heer Jezus onze zaken behartigt. Want het is omdat wij ons bevinden in een wereld waarvan Satan de God, dan wel de overste, dan wel de vorst is. En tegen hem kunnen wij niet op. Maar de Heer Jezus Christus kan wel tegen hem op. En dat is in het verleden uiteraard bewezen. Door zijn opstanding en hemelvaart uiteraard. Dat is waar het om gaat, hè. We hebben de overwinning, daar hebben we het vorige keer trouwens even over gehad. Althans, wij hebben de overhand op de Amalekieten, dan wel de Amorieten. We hebben de overhand op de Amalekieten, omdat inderdaad de Heer, de koning, maar in het bijzonder de hoge priester, dan wel de geest, voor ons bidt. U weet het, hè? Omdat Mozes, maar in het bijzonder Aaron en Hur, de hoge priester en de geest, voor ons bidden. En zolang dat zo is, en dat blijft natuurlijk zo in onze dagen, hebben wij inderdaad de overhand op de vijand. Dat is het resultaat van het gebed van Christus voor ons, zoals het ook genoemd wordt natuurlijk in de Romeinenbrief, zowel als in de Hebreeënbrief. Maar daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 8 in Johannes 17... Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend, dat is de consequentie van het ontvangen van die woorden uiteraard. Ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd, dat is hetzelfde als ontvangen dus. Hè? Ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt en dat is hetzelfde als dat ik van u uitgegaan ben. Vanzelfsprekend, betekent dus inderdaad dat de boodschap die door de Heer Jezus gebracht werd, de essentie daarvan is dat hij de door God gezondene is. Degene die van God uitging. Dat is de inhoud in het algemeen, helemaal samengevat, van het woord van God. En dat is het natuurlijk ook, want als je vraagt, wat moet een mens geloven om behouden te worden, dan moet hij geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is precies hetzelfde. Hij is de Christus namelijk die van God uitgegaan is. Hè? Niet alleen de Zoon van David, de Zoon van Abraham, de Zoon van Adam eventueel, maar inderdaad de Zoon van God en dus de gezondene van God, ofwel de openbaring van de Godheid. Daar komt het op neer. En wanneer men dat gelooft, ontvangt men inderdaad het eeuwige leven, uit vers 3. En dan vers 9, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. Betekent dus, dat als men gelooft in de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, dan hoort men niet meer bij de wereld. Blijkbaar. En dan heb ik kortsluiting met Johannes 3. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, daar gaat het hier nog over, opdat een ieder die in hem gelooft, niet meer deel zal uitmaken van die wereld. Dat staat daar niet, maar dat is de consequentie. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, dan wel verloren gaan, of wat het ook, hoe je dat ook maar vertelt, maar eeuwig leven hebben, dan wel de geest zou ontvangen, zoals het hier in vers 3 staat. En dat het wel degelijk ook de strekking heeft dat een ieder die in hem gelooft niet meer deel uitmaken van de wereld, dat dat zo is, dat blijkt ook, want er staat er echt ook in Johannes 3, want daar wordt gesproken over de wereld. Ik citeerde Johannes 3 vers 16 uiteraard. En ik wijs er nog maar even op dat die enige geboren zoon inderdaad degene is die gezeten is aan de rechterhand Gods. In wie men zou geloven of tot wie men op de troon der genade zou naderen. Maar dan staat er vers 17, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Dan heb je het weer dezelfde uitdrukking als Johannes 17, gezonden van God in de wereld. Heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, hoewel hij dat zou doen. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Wordt de wereld ook behouden? Even een strikvraag. Wordt de wereld ook behouden? Het antwoord is ja. Maar als je het niet toelicht, heb je meteen een dwaalleer. De wereld wordt behouden in die zin dat de wereld veranderd wordt, dat de wereld nieuw leven ontvangt enzovoorts. Maar dat betekent automatisch dat degenen die zich niet dat nieuwe leven niet waardig achten, om de term uit Handelingen te lenen, dat die inderdaad uit die wereld moeten verdwijnen, zullen verdwijnen. Opdat degene die in hem gelooft niet verderven, dat betekent dat degene die in hem niet geloven wel verderven en dat betekent uitgedelgd worden enzovoorts. Goed. Dus opdat de wereld door hem zou behouden worden, dat gebeurt ook. En dan staat er, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld. En dan vers 19, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ofwel, de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht, had er ook kunnen staan, maar er staat een synoniem, hè. Het staat om de mensen, maar het is de wereld. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos, enzovoorts. En dan vers 21. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En daarmee is uitdrukkelijk vastgesteld dat degenen die in de Heer Jezus geloven niet meer tot die duistere wereld behoren, maar in tegendeel gezet zijn in de erven der heiligen in het licht. Maar dat was, weet ik nooit. Was het Colossense? Ik haalde altijd Filippense 1 en Colossense 1 door elkaar. Maar het was Colossense, wordt hier gezegd. Dus het zal wel. Ze worden overgezet in de erven der heiligen in het licht. En dat is maar waar het om gaat. De gelovige maakt niet deel meer uit van de wereld die aan het verderf en de duisternis dus onderhevig is. Mooie synoniemen, duisternis en verderf eigenlijk. Hè? Maar de gelovige heeft eeuwig leven ontvangen en wandelt uiteraard in het licht. En dat is dan bovendien 1 Johannes 1. Nou, laat het er maar weer bij. Terug naar Johannes 17. Dat was vers 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, die in duisternis is. Waarom niet? Wel, die wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Ik heb het al vaker gezegd. De wereld wordt niet beschouwd als onwetend, maar als ongelovig. In de schrift is het zo dat de wereld in onze dagen, de mensheid, de volkeren in onze dagen van God uit beschouwd worden niet als onwetend, maar als ongelovig. Dat wil zeggen, men wordt geacht te weten, maar men heeft niet willen weten. Men heeft namelijk het evangelie wel gehoord, maar men heeft het afgewezen. Het probleem is dat wij nog dikwijls geneigd zijn de dingen zelf te beoordelen en daar een uitspraak over te doen. En dat is dan misleidend. Het punt is namelijk dat de schrift leert dat in der tijd het evangelie over de hele wereld gepredikt is aan alle volkeren. Nee, staat er verschillende malen. In Handelingen, was het ook niet Colossense 1 of Filippense 1, nogmaals, die kan ik niet aan elkaar houden. Maar dat staat, dat het evangelie gepredikt is aan de hele wereld en over de hele wereld en aan alle volkeren. Wij kunnen ons dat niet voorstellen zonder evangelische omroep, maar niettemin is het gebeurd in het verleden. Maar men heeft de Heer Jezus Christus niet aanvaard. Men heeft het evangelie niet aangenomen. En dus worden de volkeren geacht, als volk althans, ongelovig te zijn. In de Bijbelse betekenis van het woord, namelijk, men weet dan wel, men kan weten, maar men heeft het afgewezen. Dat niet geldt voor mensen individueel, dat is een ander verhaal, maar je moet nog eenmaal hardnekkig onderscheid blijven maken tussen de volkeren in het algeheel en de leden van die volkeren in het bijzonder. Want wat voor die leden van het volk geldt, geldt nog niet voor het volk als geheel en andersom. Het kan best zijn dat het volk bestaat geheel uit onwetenden. Het neemt niet weg dat aan het volk ooit in het verleden, uiteraard dan, het evangelie gepredikt is, maar men heeft het evangelie afgewezen. En ik denk dat het, maar ik zeg het met opzet zo, dan hoef ik er verder niet over te discussiëren, kunt u van mening verschillen. Maar ik denk dat veel onwetendheid onder de volkeren vandaag domweg het resultaat is van het ongeloof in het verleden. En ik zeg dat omdat ik in ieder geval een sterke parallel daarvan heb. Ik ken in onze dagen mensen die onwetend zijn. Maar dat is het resultaat van hun ongeloof. Het evangelie is hen gepredikt, ze hebben het afgewezen, daarom zijn zij, in ieder geval sindsdien, onwetend. Om de eenvoudige reden dat ze niet willen weten. Dan wordt het afgesloten, zeggen, dat is niks voor mij, uit. Einde van het verhaal. En dat is de situatie van de volkeren als volk, althans, in onze dagen. Maar, zoals gezegd, wij als gelovigen maken geen deel uit van de wereld en dus van een ongelovige wereld. Maar we maken deel uit van een ander volk, wat inderdaad niet in duisternis is, maar in het licht. En wat eigenlijk niet eens op aarde thuis hoort, maar in de hemel. Maar goed, het zijn allemaal varianten op de eenvoudige gedachte in Johannes 1. Namelijk, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem, het licht. Want het gaat over het licht. Het licht kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem, namelijk het licht, niet gekend, hè? En hij kwam tot het zijne, het licht namelijk, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is dan een speciale uitspraak uiteraard over Israël. En daarna staat er, maar zoveel hem aangenomen hebben, hebben het licht ontvangen. Nee, staat heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk zoveel als in zijn naam geloven. En degenen die geloven leven dus inderdaad per definitie in het licht. Maar eerder was al een definitie van licht gegeven. Of althans een toelichting op het begrip licht. Licht is namelijk leven. En daar gaat het maar om, hè. We hebben het licht ontvangen. Wij geloven namelijk in hem. We zijn dus kinderen gods. En we zijn daardoor wedergeboren. Staat ook nog precies in diezelfde, in hetzelfde vers daar in Johannes 1, vers 12, daar in de buurt, hè. Die niet naar de wil des vleeses, nog naar de wil des mans, maar uit God geboren zijn, staat er. De hele gedachte vind je daar dus al terug. En er staat hier uitdrukkelijk dat de Heer bidt voor hen. Niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En die uitdrukking, ik bid voor hen, is de beschrijving, zo kort als maar enigszins mogelijk is, is de beschrijving van de tegenwoordige werk van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik weet niet of ik het hier al aangehaald heb. Ik veronderstel van wel, maar ik weet het niet zeker. Maar voor de goede orde doe ik het dan toch in ieder geval nog maar een keer. Ik wijs in de eerste plaats op Romeinen 8, de bekende verse. Romeinen 8, vers 34, waar staat: Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Kortom, degene die stierf, werd opgewekt uit de dood en gezet aan de rechterhand Gods om daar voor ons te bidden. Die ook voor ons bidt. Niet voor de wereld, maar voor ons. Voor degene die in hem geloven, uiteraard. En dezelfde gedachte vinden we een paar versen eerder ook al. Maar dan gaat het niet over Christus, maar dan gaat het over de geest. Maar zoals gezegd, uiteindelijk, als je er maar diep genoeg op ingaat natuurlijk, uiteindelijk is dat hetzelfde. Dat staat namelijk in vers 26. Leuk is trouwens dat de voorgaande versen spreken over dat we onderweg zijn naar, dan wel door de geest geleid worden tot onze aanstelling als zonen. Daar hebben we het dus ook feitelijk over, hè? Onze aanstelling als zonen met hem. Maar in afwachting daarvan verwachten wij dat met lijdzaamheid, einde van vers 25 en dan vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Wij weten dikwijls wel wat we bidden zullen. Maar eerlijkheidshalve moeten we zeggen, we weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar dat is niet zo erg. Want er staat, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Twee woorden met dezelfde betekenis. Zuchtingen betekent immers dat er niks uitgesproken wordt. Dat er geen woorden klinken. Gaat het niet om een verbaal, woordelijk, letterlijk bidden, maar het gaat om een bemiddelen in het algemeen. Het is eigenlijk de beschrijving van de bemiddelende functie, de middelaarsfunctie van de geest. Ja, het gaat over de geest. Ik had liever gezegd de middelaarsfunctie van Christus als de middelaar van het Nieuwe Verbond en als de hoogpriester naar de ordening van Melchizedek. Maar er staat nu eenmaal geest, maar zoals gezegd, dat is hetzelfde. Dus de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Sommigen maken ervan dat dat bidden in tongen is. Helaas. En dan ben je dus heel de betekenis van het vers compleet kwijt. Dan ruil je een heel hoge waarheid in voor een heel lage leugen. Omdat het zo mooi rijmt, vooruit dan. Een heel lage leugen. Het is namelijk niet te spreken in tongen. Het is het werk wat Christus doet in de hemel voor ons. En dat doet hij zonder woorden. Het is een bidden in een veel meer, in de breedste betekenis van het woord, zal ik maar zeggen. Hij behartigt onze belangen. Beter nog, hij staat voor ons garant. Nou goed, en dan vers 27. Die de harten doorzoekt, dat is immers de geest uit 1 Korinthe 2. Maar goed, die de harten doorzoekt, weet welke de bedoeling, de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En dit woord bidden hier in vers 27 is hetzelfde woord als in vers 34, waar gezegd wordt dat Christus voor ons bidt. En wij zeggen dan, de geest bidt voor ons en Christus bidt voor ons. Met z'n tweeën moet het toch lukken. Maar het punt is natuurlijk, dat is niet twee, dat is één. Daarna vinden we hetzelfde woord verbidden nog eenmaal. Nou, ook in Romeinen 11, de eerste verse. Maar daar is het Elia die tot God spreekt voor Israël. Maar dat laat ik even buiten beschouwing. Maar we vinden hetzelfde woord verbidden nog maar eenmaal elders in de schrift. En dat is in Hebreeën. Hoofdstuk, moet ik even zoeken. 7, Hebreeën 7. Waar in vers 24 gesproken wordt over Christus die in der eeuwigheid blijft en die een onvergankelijk priesterschap heeft ontvangen. En omdat hij in der eeuwigheid blijft en omdat hij dus een onvergankelijk priesterschap heeft ontvangen, staat er, vers 25, dat hij daarom ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Degene die door hem tot God gaan. Leuk, hè? God geeft ons aan hem, maar hij is de uitdrukking van het wezen van de Vader. Dus door hem gaan we inderdaad tot God. Degene die door hem tot God gaan, en hij kan dat alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dan heb je dezelfde uitdrukking. Ditzelfde woord, wat hier vertaald is met bidden, vind je dus alleen in Romeinen 8 vers 27, Romeinen 8 vers 34 en Hebreeën 7 vers 25. En daarnaast alleen nog in Romeinen 11, een van de eerste versen, waarvan Elia staat dat hij tot God bidt voor Israël. Maar uiteraard is dat een beeld en daar ga ik dus verder niet op in. Maar wat er dus geleerd wordt is in deze drie versen die dan overblijven, dat de geest zelf voor ons bidt. Dat Christus voor ons bidt, dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bidt. En in de praktijk is dat drie keer dus precies hetzelfde. Namelijk Christus, onze middelaar. Komt trouwens overeen met de betekenis, althans de Griekse betekenis van het woord trooster. Parakletos, heeft ook de betekenis van degene die, die tot hulp geroepen is, die erbij geroepen is, degene die onze belangen behartigt. Of als je parakletos vertaalt naar het Latijn, krijg je gewoon het woord advocaat. Van advoca, erbij geroepen. De hulp, degene die bemiddelt, degene die de belangen behartigt, enzovoorts. Dat is natuurlijk de Griekse betekenis, niet de fundamentele Bijbelse betekenis, maar het is wel een aspect van de Bijbelse betekenis van het begrip trooster. Zodat de trooster, inderdaad, ja, de trooster, of de andere trooster, maar het maakt me niks uit, hè, dat dat net zo goed een beschrijving is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Degene dus die voor ons bidt. Hier in Johannes 17 wordt een ander woord voor bidden gebruikt, maar dat maakt verder niet meer uit. Wij kennen hiermee de strekking of de betekenis van de uitdrukking. Vers 9 van Johannes 17. Ik bid voor hen, ik bid namelijk niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En als een ongelovige in de wereld vaststelt dat God zo weinig in of aan of voor de wereld doet, heeft hij volkomen gelijk. Want wat God doet, doet hij in of aan of voor de gemeente. Want dat is Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. De roeping, de verzameling, de heiliging, de reiniging, de voltooiing of hoe het maar heten mag, van de gemeente. En hij doet dat uiteraard bovendien weer verborgen voor de wereld. En dan vers 10. Al het mijne is van u, want door hem gaan wij tot God. Toch? Als we tot hem gaan, en hij gaat tot God, gaan wij door hem tot God. En als we dus van hem, van Christus zijn, zijn wij van God. Al het mijne is uw. Ja, wat zou anders het zijne zijn tot in onze dagen, hè? Wat is er van Christus in onze dagen? Toch alleen maar de gemeente? Strikt genomen, hè? Al het mijne is van u en het uwe, de gemeente dus weer, is van mij, want het is één. En ik ben, eventueel, en ik word, want dat kan ook. Het verschil tussen zijn en worden bestaat eigenlijk niet, hè. Dus ik ben of ik word, in hen, in de gemeente, verheerlijkt. Let op dat hen, ik word in hen, dat hen is de aanduiding van het mijne, dan wel het uwe in het voorgaande deel van het vers. Hè? Zodat je ziet dat het niet om dingen gaat, om zaken als zodanig, maar inderdaad om personen, om mensen, om zo te zeggen. Namelijk om de gelovigen. Het mijne is een enkelvoud, het uwe is een enkelvoud, maar hen is een meervoud. Het gaat namelijk over de gemeente. En vervolgens over de leden van de gemeente. Al het mijne is van u en al het uwe is van mij en ik word of ben in hen, namelijk in de gemeente, verheerlijkt. En nou koppelen we even terug. Heel en terug naar de eerste woorden namelijk van dit hele schriftgedeelte, dat is Johannes 13. Waar in vers 1 staat, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren, niet zijn, de zijnen die in de wereld waren, lief gehad, had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En er worden dus over precies dezelfde dingen gesproken, over de Heer en de gemeente. Nee, het gaat over die discipelen die bij hem waren, maar het is een beeld van de gemeente uiteraard, hè. Ze zijn een type van de gemeente. Het gaat om de eenheid van Christus en de gemeente. En ik hoopte dat hier het woord verheerlijken zou staan. Dat staat hier niet bij, maar dat komt dan in ieder geval later wel. Maar het gaat erom dat als Christus verheerlijkt wordt in de hemel aan de rechterhand Gods, dan impliceert dat dat aan hem de gemeente gegeven wordt, zodat de gemeente deel uitmaakt van de heerlijkheid van Christus. Want dat is de consequentie in elk geval van Johannes 17, vers 10. Al het mijne is van u en het uwe is van mij en ik ben of wat in hen verheerlijkt. En als de Heer dus bidt, verheerlijk mij, dan ligt daarin opgesloten heel de roeping van de gemeente. en ligt in opgesloten. Geef mij mijn loon, mijn recht, mijn erfdeel. Even geciteerd dus weer min of meer uit, wat was het, Jesaja 49. En dat betekent dat de hele gemeente is tot heerlijkheid, tot verheerlijking van Christus en beschouwd moet worden als weliswaar aan de ene kant het resultaat van zijn arbeid, maar daar gaat het hier niet eens over. Het wordt beschouwd als het loon van zijn arbeid. Dat is meer dan dat, hè? Niet alle resultaat van de arbeid is het loon van de arbeid, maar het eerste resultaat van de arbeid, van het werk moet ik eigenlijk zeggen, het eerste resultaat van het werk is het loon van de werker. En het eerste resultaat van het werk van Christus is zijn loon. Het eerste resultaat is nou eenmaal de gemeente van eerstelingen. Het is het loon en daarmee heerlijkheid van Christus. Als we dat nou eens zouden bedenken, dat wij zijn tot heerlijkheid van Christus. Ja, dat hij ook onze heerlijkheid is, vloeit daar slechts uit voort, hoor. Je mag het niet omdraaien. Dat kun je beter niet doen. Wij zijn tot heerlijkheid van hem. En als dat zo is, is hij onze heerlijkheid. Wij delen daarin. Maar dit is de volgorde. De verheerlijking van Christus houdt dus in de roeping van de gemeente. Het is van belang om dat te zien, omdat wij maar al te gemakkelijk denken dat de verheerlijking van Christus inhoudt dat hij in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen. En geopenbaard zal worden aan de wereld. Maar als u begrijpt dat wij deel uitmaken op zijn minst van de heerlijkheid van Christus en in zekere zin dus zijn heerlijkheid zijn, dan begrijpt u ook dat als Christus, als er staat dat Christus in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen, dat dat inhoudt dat hij verschijnt met de gemeente die zijn heerlijkheid is. Ja, er staat op andere plaatsen gewoon letterlijk hoor, daar gaat het nou niet om. Maar het zit erbij in. Wij zijn zijn heerlijkheid en als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden, want wij zijn zijn heerlijkheid. Niet zijn volledige heerlijkheid, maar toch op zijn minst een deel daarvan. Dat zijn de woorden uit 1 Johannes trouwens, hè? We weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen zijn, enzovoorts. Wel, als hij geopenbaard wordt, worden wij geopenbaard in heerlijkheid. En wij dus ook, want wij zijn zijn heerlijkheid. Het komt overeen met de uitspraken natuurlijk in, zal ik zeggen, Romeinen 6 in elk geval. Waar, ja, laat ik dat maar even opzoeken dan, ik moet trouwens toch langzamerhand afsluiten. Romeinen 6. Waar in vers 4 staat, wij zijn dan met hem begraven, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij opgewekt zouden zijn in heerlijkheid des Vaders. Of tot heerlijkheid des Vaders. Nee, dat staat er niet letterlijk, maar dat staat er natuurlijk wel. Het is gewoon een kwestie van lezen, het bekende verhaal van de leesoefeningen. Hè? Gelijkerwijs Christus opgewekt is uit de doden, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij met Christus opgewekt zouden zijn, dat zijn wij ook. Maar uiteraard ook dat onze opstanding of wedergeboorte met Christus zou zijn tot heerlijkheid des Vaders. Alleen die term tot heerlijkheid des Vaders wordt meteen gepraktiseerd hier. De praktische inhoud gegeven, er staat namelijk alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Maar je kunt ook omdraaien en lezen, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, opdat hij in nieuwigheid des levens wandelen zou, alzo ook wij zouden leven tot heerlijkheid des Vaders, want het zijn gewoon synonieme uitdrukkingen, ze verklaren elkaar. In nieuwheid des levens en dus tot heerlijkheid des Vaders. En dat is maar waar het om gaat. Wij zijn de heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid van Christus is tot heerlijkheid des Vaders. En dus de gemeente is inderdaad tot heerlijkheid van Christus en vervolgens dus tot heerlijkheid des Vaders. Opdat Christus en daarmee God zelf daarin in de gemeente verheerlijkt zou worden. En daarna komen we natuurlijk terecht bij de bekende, hopelijk bekende verse uit Efeze, waar in de eerste plaats gezegd wordt dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Leuk, hè? Eindigen we waar we begonnen zijn. In Efeze dus. Hè? Efeze 1. En dan hoofdstuk 2, waar in hoofdstuk, einde van hoofdstuk 1 stond dat de opgewekte en verhoogde Christus aan de gemeente gegeven is tot hoofd. En dat wij aan Christus gegeven zijn als zijn vervulling. En dus uiteraard tot zijn heerlijkheid. En dan staat er dat wij dus met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En dan ben ik inmiddels in Efeze 2 vers 6. Opdat God, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen zijn heerlijkheid. Ja, dat staat er ook weer niet. Maar er staat weer iets synoniems, hè? Iets wat er in ieder geval deel van uitmaakt. Er staat opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen waarvan wij al deel uitmaken en waarin wij al leven, want wij zijn getrokken uit de tegenwoordige eeuw en dus overgezet in de erven der heiligen in het licht, zeiden we er straks. Maar je kunt ook zeggen, we zijn overgezet in de toekomende eeuw, die is al begonnen. Opdat hij zou betonen, nu dus en voor altijd in de toekomende eeuwen, de uitnemende rijkdom zijner genade. En als God zijn genade demonstreert via de gemeente aan de hele schepping, dan is dat uiteraard tot heerlijkheid van God en tot heerlijkheid des Vaders. Zodat je maar ziet dat het tot heerlijkheid van God is dat wij uit genade leven. En dat betekent automatisch dat het niet tot heerlijkheid van God is als we leven onder het tegenovergestelde. De wet namelijk. Dat stel ik, hè? Staat het toch? Ja? Er staat dat het is, in ieder geval is tot heerlijkheid van God. Namelijk tot een betoning van de rijkdom zijner genade. Het is tot heerlijkheid van God dat wij uit de rijkdom zijner genade leven. Dan is het dus niet tot heerlijkheid van God als wij leven uit het tegenovergestelde. Namelijk onder de wet. Kan niet missen. Maar goed, het is tot heerlijkheid van God en daartoe zijn wij uit genade zalig geworden, staat er. En daarnaast hebben we die andere tekst, één bladzijde verder in Efeze 3... waar staat dat die gemeente geroepen is, in het algemeen gesproken, vers 10, opdat nu, maar dat had ook kunnen staan in de toekomende eeuwen, want in de praktijk is dat hetzelfde, theoretisch niet, maar in de praktijk wel, opdat nu door de gemeente, dat wil zeggen door middel van, of via, het wil niet zeggen dat de gemeente het doet, maar het wil zeggen dat het door de gemeente of via de gemeente gedaan wordt. Wij doen niet het werk. Het werk wordt door ons, via ons gedaan door een andere. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. De veelvuldige wijsheid Gods. Want straks in de toekomst zal aan de overheden en de machten op aarde de veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt worden. Maar dat gebeurt door Israël. Zonder dan op de details in te gaan. Maar opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel. De veelkleurige, want dat staat er, wijsheid Gods. Betekent in elk geval dat dit werk wat door de gemeente gedaan wordt, is tot heerlijkheid des Vaders. Dus wat is Gods doel met de gemeente? Zijn heerlijkheid. En hoe gebeurt dat? Wat moeten wij daarvoor doen, opdat die heerlijkheid van God gestalte zou krijgen, gedemonstreerd zou worden? Punt 1, niks. Maar als u dat te weinig is, moet ik zeggen, leven onder de genade. Wat eigenlijk hetzelfde is, maar, nou ja goed, dat kan ik nou gelukkig niet meer uitleggen. Hè? Maar daar komt het op neer, hè. Tot heerlijkheid van hem. En dat is de strekking dus allemaal van Johannes 17, vers 10, het laatste deel. Ik word, of ik ben, in hen verheerlijkt. Niet ik zal in hen verheerlijkt worden, maar ik ben verheerlijkt.